Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2. Daarvan lees ik u voor de versen 12 en 13. Handelingen 2, de versen 12 en 13, daar spreekt het woord des Heren aldus. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover. Letten wij deze morgen een ogenblik op de verwarring. Dat is niet zo'n beste zaak, verwarring. Maar goed, soms kan de verwarring moeten medewerken tot de vraag, wat moeten wij doen, mannenbroeders? De Heere is een waarmaker van zijn woord en van zijn belofte. Dat kan een mens altijd niet bekijken, dat kan hij altijd niet zien. En het is een grote genade als een mens werkelijk daarbij mag leven. Want dat hoort niet bij ons gewone leven, laten we eerlijk zijn. Een mens die zegt het wel van ja, Gods beloften, die zijn waar en zeker. En je hebt nog zo'n mooie spreuk, een mooie spreuk inderdaad, de Heere vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. Maar in werkelijkheid is het toch voor vlees en bloed een vreselijk onmogelijke zaak om bij de belofte van God te leven. En om daar nou werkelijk op te hopen. Je weet uit het Oude Testament van die man die zei, zou de Gods belofte missen, eeuwig haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht, zou hij zijn genade vergeten. Dat is iets uit de praktijk van het leven. En dan is dat het slechtste nog niet uit de praktijk van het leven, want je zou zeggen, daar is de ziel gaande gemaakt en bezig gemaakt in die innerlijke worsteling. Zou de Gods beloftenissen eeuwig haar vervulling missen? Daar is de ziel ermee bezig, zou je zeggen, door de kracht van de Heilige Geest en door het geloof. Maar anders denk ik wel eens af. Er zijn zo'n grote en dierbare beloften geschonken, maar het is gelukkig dat de vervulling van de belofte niet afhangt van onze verwachting van de belofte, anders zou het er slecht uitzien. Ik denk zelfs dat zelfs een oude Simeon de moed nog wel eens op kwam te geven, die een belofte gedaan was dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus der Schriften zou hebben aanschouwd. Hij ging tenslotte op een bijzondere wijze door de geest naar de tempel. Daar zie je weer dat God de Heere het doet. Maar er is bij ons geen vastigheid, geen werkelijke structuur te vinden die beantwoordt aan de belofte van God. God zelf geeft ze, God maakt er een mens mee werkzaam en de Heere God vervult ze op zijn eigen tijd. Anders kwam er ook totaal niets van terecht. Nou heeft de Heere gezegd, jullie blijven te Jeruzalem, verwachtende de belofte mijns vaders, die zeide hij, ik u zenden zal. Op het gebed van de Heer Jezus Christus zou op Gods bepaalde tijd de Heilige Geest komen, om ze aan te gorden met kracht uit der hoogte, om zijn getuige te zijn. Dan zou de doorbraak komen naar buiten. En niet alleen in Jeruzalem, maar het zou het begin zijn van de verkondiging van het evangelie over de gehele wereld. En dat gebeurt met het Pinksterfeest. Men begon te tellen na het paasfeest van de gerstenoogst af, totdat de tarweoogst gedaan was. Met het Pinksterfeest werd van die oogst offeranden gebracht aan de Heere, van de eerstelingen van die oogst. En in die eerstelingen werd de gehele oogst geheiligd. Het werd in het Oude Testament ook wel het feest van de weken genoemd. Daarmee werd bedoeld die 7 weken die volgden na het paasfeest. Het woord Pinksterfeest is in het Oude Testament eigenlijk niet bekend. Pinksterfeest, dat betekent het feest van de 50ste, van de 50ste dag. Dat Pinksterfeest is vol geworden. De dagen van het Pinksterfeest zijn vervuld. Ik noem nu de geschiedenis kort. Als ik het goed heb, hebben we verleden jaar stilgestaan in de morgendienst van Pinkster bij vers 4. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dat we toen vrij breedvoerig daarop zijn ingegaan. Nu wil ik de heilsfeiten wel noemen, maar kort. De dag van het Pinksterfeest wordt toch vervuld. Dat wil zeggen, ze wordt vol. En dan moet je niet denken dat dat zomaar alleen maar te beduiden heeft. De 50ste dag brak aan. Nee, maar het wil zeggen, naar de raad van God kwam de tijd daar dat de Heilige Geest uitgestort zou worden. Door Gods bepaalde raad. Want er is een tijd voor, een bestemde tijd. Zo is het in het hele leven zo. Mens kan niks afdwingen. Een mens wordt gewaar dat hij een machteloos schepsel is. Een mens die kan een stukje ijzer nog niet breken. Hoeveel te meer zou hij de gang van de geschiedenis bepalen? Hoeveel te minder zou hij een rol kunnen spelen in het vol worden van de tijd? Dat doet de Heere God alleen. En dan kan een mens zich onder verzetten. Hij kan er pijn onder hebben. Hij kan denken, waarom? Waarom dit en waarom dat? Maar de Heere is degene die het tijdstip vast heeft bepaald. En dan zijn die mensen eendrachtig bij elkaar. Alles moet nu medewerken en samenwerken. Eendrachtig, dat wil zeggen met één hart en één zin. Dat betekent niet in de eerste plaats dat ze allemaal precies hetzelfde hebben gezegd. Of dat ze precies hetzelfde hebben gedacht. Je merkt ook daarin de veelkleurige wijsheid van God. Een mens wil alles precies met een schaartje knippen. Maar er is nog geen blaadje van de boom gelijk. En zo is het ook onder de mensen. Die eendracht moet je dus niet uitleggen in de zin zoals wij dat gewend zijn. Een stelletje mensen die hetzelfde naampje dragen, in hetzelfde kerkje zitten. En die allemaal op het juiste moment ja knikken, zo moet je dat niet aanvoelen. Dat is dat echte poppengedoe van ons godsdienstige mensen. Maar dat is nog niet het werk van Gods geest in de harten van zijn ellendigen. Eendrachtig bij één, dat wil meer aanduiden. Ze zijn één in dat eeuwig evangelie van de Heer Jezus Christus. En bovenal in hemzelf. Daar loopt dus een gouden draad door dat gezelschap heen, dat ze verwaardigd werden kennis te mogen ontvangen van de Heer Jezus Christus, die gekruisigd is en die is opgestaan van de doden en nu opgevaren is ten hemel. Zo ligt het eigenlijk. Eigenlijk ligt het zo nog. Je kunt wel gaan zeuren en de een die zegt het iets anders dan de ander, maar het gaat om de kern van de zaak. Niet dat alle bijkomstigheden, maar niet dat alle andere dingen maar bijkomstigheden zijn. Dat weet ik wel. Maar je hebt hoofdzaken, zaken en bijzaken. Zo moet je het wel zien. En dat eendrachtig bij één, dat moet je nooit zo uitleggen zoals die hele lieve mensen dat doen. En die zeggen dan, ja, als er dan maar iets is, weet je wel dat de een de ander is de waarheid zegt. Dan zeggen ze, oh, wat zijn we er toch ver vandaan. Dat was, ik weet wel, we zijn overal ver vandaan. Maar dat heeft daar nog niets mee te maken. Eendracht, dat sluit heus niet uit dat er een frisse wind waait. Maar één ding, dat ze alle van harte erbij getrokken waren door de koorden van Gods eeuwige liefde. Dat ze allemaal door de Heer Jezus Christus onderwezen waren in de dingen aangaande het koninkrijk. En dat van allemaal God, ik zal ze enerlei hart en enerlei weggeven. Namelijk die ene borg, middelaar, plaatsbekleder. Zo zijn ze bij elkaar. Maar zelf kunnen ze het niet maken. Zelf kunnen ze niet zeggen, vandaag is Pinksterfeest. Ze kunnen ook niet zeggen, morgen wordt het Pinksterfeest. Ze kunnen ook niet zeggen, laten we eens een keer Pinksterfeest gaan houden. Dat is allemaal van de mensen. Net zo min als wij. Wij mogen met het kerstfeest, mogen wij gedenken dat de Heer Jezus geboren is. Maar je kunt geen kerstfeest vieren. Je kunt niet zeggen, nou gaan wij het kerstfeest of paasfeest of Goede Vrijdag vieren. Nee, daar zijn wij veel te failliete mensen voor. Daar hebben wij het materiaal niet voor. We kunnen uitwendig nog een kerstboompje maken. Als een teken van onze armoede. Want dat is het meestal, een teken van onze armoede. Waarom hebben wij dat nou niet? Wat al die andere mensen hebben. Waarom niet? Nou, dat is nou ons kerstfeest. Ik zeg het u, dat is de waarachtige waarheid. Dat is ons kerstfeest. En dan kun je een vrome knol aandraaien en zeggen, ja, maar zo bedoelen wij het niet. Het kan me niet schelen hoe wij het bedoelen. Maar zo is de werkelijkheid. En dan denken we dat we nog met een mond vol tanden moeten staan, want ja, die kinderen. Wat moet je tegen die kinderen zeggen? En dan zeg ik, wat keer kinderen zeggen, we hebben toch ons verstand nog wel? Daar hoeven we toch niet over te gaan zeuren. Kinderen, wat moet je tegen kinderen zeggen? Er is een uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Dat is waarheid. Simeon, die kreeg kerstfeest te vieren. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Moet je niet denken dat ik daar nou godsdienst van maak. Van die, maar ik bedoel dit. Wij kunnen niet verder komen dan een paashaas. En dan een kerstbaas of een kerstboom, weet je wel. En al die flauwe onzin meer. Dat is ons werk. En verder staat de wagen stil. Gezellig. Daarom, nogmaals, wij kunnen dat niet. Dat is Gods werk. Maar, kijk, als God zegt het is tijd, dan is het tijd en dan gebeurt het. En dan gaat het haastig ook. Je zou zeggen, nou ja, maar er zit toch alweer heel wat tijd tussen. Dat de Heer Jezus is opgestaan van de doden. Nou, dat is al zo'n 7 weken. En het hemelvaart is ook alweer 10 dagen geleden. Is dat nou haast? Ja. Als het ogenblik daar is, dan is er bij God haast. Dan doet hij het onmiddellijk komen. En dan moet je aandacht vestigen op die woorden van het woord van God. Er geschiedde. Ja, een hoop mensen vinden dat allemaal zo ouderwets. Als je andere vertalingen leest, dan staat dat vaak heel anders geformuleerd. Veel begrijpelijker soms, ja. Ik weet wel, er zijn wel eens sommige vertalingen die iets duidelijker zijn en die mag je wel eens vergelijken. Maar wees zuinig op onze Bijbel. Bedenk dat wel. Want al is het voor de kinderen misschien wel eens een beetje moeilijk, maar er zit iets zo in, omdat ze zich zo nauw mogelijk hebben aangesloten bij het oorspronkelijke. Er zit iets zo krachtig in. Iets monumentaals. Er geschiedde haastiglijk uit de hemel. Wij zouden ze kunnen zeggen, nou ja, toen kwam er plotseling een groot geluid uit de hemel. Het leek wel een geweldige wind. Of een enorme wind. Zo zouden wij het doen. Hè? Maar dit gaat er niet voor niets allemaal. Je moet het zo zien. De hemel die gaat open. Er komt een stuk geschiedenis. Een stuk geschiedenis. Gods heilsgeschiedenis. Komt naar beneden. Komt openbaar. Kijk, het is als het ware. Deze woorden, dat is net een krachtstroom. Die uit de hemel zelf
naar beneden daalt. Daar zijn toch al geen woorden voor te vinden om dat uit te drukken. Dus we moeten ons niet te gauw gewennen om er, laten we zeggen, woorden van ons hele gewone spraakgebruik voor in de plaats te stellen. Dan maar een beetje moeilijker. We zijn allemaal groot geworden bij onze oude Bijbel. Waarom zou dat nu opeens niet meer kunnen? Er geschiedde haastig uit de hemel. Voel net alsof er staat, God doet de deur open en nu laat hij wat hij van eeuwigheid heeft besloten gebeuren, geboren worden. Dan moet je denken, die geschiedenis die God schrijft, dwars door die aardegeschiedenis heen, door onze geschiedenis heen, dat is eigenlijk het belangrijke waar het op aankomt. Wij worden door die geschiedenis meegenomen uit de eeuwigheid, door de tijd, weer naar de eeuwigheid toe, of niet? Of we komen om in onze zondegeschiedenis, in onze wereldgeschiedenis, in onze vaderlandse geschiedenis, in onze Adamsgeschiedenis. Dat is zo'n 2-1. Of wij worden meegetrokken in Gods geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, of we gaan ten onder in onze zondegeschiedenis. Haastig uit de hemel, elk woord is een zaak van bovenaf. O, als ellendige, troosteloze zondaren die werkelijk zich bewust zijn geen één ogenblik Pinksterfeest te kunnen vieren. En die toch in hun arme ziel verlangen om eens waarlijk blij te mogen zijn en van goeder harte en om innerlijk verheugd te mogen worden of om stil te mogen zijn zoals het water stil ligt onder de zon, stil kan liggen soms en de geest God daarover zweeft. Als er zulke zijn, dan wordt dit woord hun gepredikt ook ter bemoediging. Ter bemoediging. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Het komt alles uit de hemel. Er komt niets meer uit de aarde voort dan ramspoed en ellende. Maar uit de hemel komt het geluid. Uit de hemel komt het hemelse, het goddelijke geluid tegenover al het gedoe van de mensen, dat verschrikkelijke lawaai van die vliegtuigen waar je van in één kan krimpen als ze zo laag overdenderen, dat komt allemaal van de aarde. Maar uit de hemel komt op het Pinksterfeest een geluid als van een geweldige gedreven wind. Het is geen wind, maar het lijkt erop. Het lijkt er wel op. Zoals het woord voor geest en voor adem en wind ook hetzelfde is, ook in het Oude Testament. Een klank naar bootsend woord. Ruach, daar hoor je als het ware de wind in het woord zelf. Zo is dit een geluid als van een geweldig gedreven wind en vervult het gehele huis waar ze zaten. Overal is dat geluid. En toch worden de mensen niet omvergeblazen, letterlijk door een storm. En blijven de kopjes gewoon op de tafel staan. Maar het is als van een geweldige gedreven wind. De kracht van een wind. Daar wil de Heere God uit de hemel mee zeggen aan alle die in dit huis zijn en aan alle die het straks moeten horen. Dit is de noordenwind en de zuidenwind om de hof te doorwaaien. Dit is de wind die de dorre dode takken zal afbreken. Maar ook een wind die knoppen tevoorschijn zal brengen. Uw lentewind langs dorre hagen en alle twijgen botten uit. En in de zoele zonnedagen zij zijn zij van vogelen liederen luid. beide. De zuiverende wind van Gods geest en woord. En de vertroostende balsem van Gods eeuwig evangelie. En dat geluid, dat moet er zijn om de aandacht te vragen. Om de aandacht te vragen voor die God die rijdt op de wolken. Die de wind heeft in zijn macht. Die de geest gebiedt en hij gaat uit naar alle einden der aarde. Dit geluid moet even hun oren voelen. Hun oren vullen. Opdat zij even niets anders zouden horen. Maar dat hun aandacht gespitst, gericht zou worden op de hemelse, op de goddelijke dingen. En het is in het hele huis waar ze zaten. Geen een van de discipelen blijft onaangedaan. Het is een milde geest. Een geest die vervult. Het is een geest waarvan wij mogen bidden. O God, wil ons huis doorwaaien. Ons huis. Ons gezin. Onze gemeente. Het hele huis. Uw kerk. Over het rond der aarde. Gans en al. Dat we het allemaal horen mogen. En dan worden dus verdeelde tongen als van vuur zichtbaar. En het zat op een iegelijk van hen. Bij het geluid is er nu ook wat te zien. Zien tongen als van vuur. Op een ieder van hen. Tongen. Lekkende tongen zoals je boven een vuur kan zien. Verdeelde tongen. Teken van de macht en de majesteit van de geest. Door het woord. Door het woord. De geest geeft te spreken. De geest is het die uitzendt om een boodschap te brengen. Om het goede te boodschappen aan Jeruzalem. De geest is het die het wel en het wee verkondigt. Het zijn tongen van vuur. Tongen die aanstekelijk zijn. Tongen die een scheiding maken. Tussen wat God dient en wat hij niet dient. Tongen die verkondigen, ze zijn ontbrand aan het brandofferaltaar. Deze tongen. Die verkondigen van de enige middelaar Gods en der mensen. De ene naam die onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Want er is ook geen andere naam onder de hemel. O, wat een heerlijke tekenen. Die zomaar uit de hemel neerdalen. In één ogenblik is er de beweging. En het grootste waar het eigenlijk om gaat, waar de tekenen van spreken, waar de tekenen heen wezen, dat lees je dan in vers 4, ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ook een ambtelijke bekwaammaking, ambtelijke gaven, de Heilige Geest vervult ze allen. En ze beginnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen hoe dat geweest is. Maar als we de letter der schrift lezen, dan kun je er toch niet anders uit opmaken dan dat zij allen verschillende talen hebben gesproken. Misschien niet allemaal tegelijk, misschien om het nutten, maar in ieder geval, sommigen hebben gedacht aan een hoorwonder, omdat er staat, hoe horen wij ze eigenlijk in onze eigen taal spreken? Dus dat de Heere die oren van die mensen, maar dat kun je er toch niet uit opmaken hoor. Als je het leest zoals het er staat, dan staat er dat die discipelen begonnen in verschillende talen, in vreemde talen te spreken. En dat zullen wel de hoofdtaalgroepen geweest zijn van de wereld. waar die mensen die uit allerlei werelddelen waren gekomen, waar ze in hun taal, waar ze zich gewend waren in uit te drukken, ook horen spreken. Zoals moeilijk te begrijpen. Het is ook niet bekend of dat de discipelen dat altijd hebben gedaan verder. Of dat ze dat nadien altijd hebben gekund. Paulus sprak talen door veel studie. Hij zegt, ik dank God dat ik meer talen spreek dan hen allen, dan zij allen. Maar hoe dat allemaal geweest is, weten we niet. We weten wel ongeveer een klein beetje de betekenis ervan. Dat ze begonnen met andere talen. De Heer heeft de taal gescheiden en verward. Toen de mensen eentalig zich een toren wilden oprichten die tot in de hemel reikte. Dat was de weg van de mens. De weg van de mens. De weg naar omhoog. De weg van het saamvergaderd blijven. De weg van de ongehoorzaamheid tegen God. De weg van het grote teken, maar dan door de mensen daargesteld. Toen kwam God uit genade, want dat had op een hellevaart uitgelopen. Toen kwam God uit genade die spraak verwarren, zodat ze elkaar niet meer konden verstaan en verstrooid werden over de gehele wereld. Maar nu komt God van bovenaf. En hij komt daarin weer in beginsel verenigend te werken. Hij komt van bovenaf bekendmaken dat welke taal de mens ook spreekt, er is geen eenheid in een toren, maar er is eenheid in de toren der verlossingen in Christus Jezus. Daarin is de eenheid. Dat is ook de goede eenheid. Daarom zal voor alle volken één en dezelfde boodschap gelden. Niet eraf en niet ertoe. Die al die volken moeten in die verschillende talen, moeten toch de ene boodschap horen. En ieder hoorde ze in hun eigen taal spreken. Al spreken ze dan allemaal geen ene taal, door al die talen wordt die ene naam, het ene wonder, die ene God verkondigd. En dat is hier het wonderbaarlijke. Er was lange tijd een zekere barrière geweest door de zonde, door de verwarring. Maar hier geeft God te kennen dat van nu aan zullen uitgaan over de gehele wereld mensen die in allerlei talen de grote werken Gods zouden verkondigen. Dan zijn daar Joden te Jeruzalem wonende of verblijvende, mag je ook lezen. Godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. Godvruchtig, Godvrezende mannen. Maar één ding, dat moet je nog wel zeggen. Zij kenden de Heer Jezus Christus niet als de gekomene. Als de alles vervuld hebbende. Als de nu verheerlijkte borg en middelaar. En buiten de Heere Jezus Christus mogen deze godvruchtige mannen niet blijven. Hoe en in hoeverre dat woord godvruchtig strekt, gaat nu niet dieper op in. Maar als die stem geschied was, weer zoiets wonderlijks, die stem. Maar er was toch, wat was er dan? Het geheel, de tekenen en de wonderen, de zichtbare dingen en de onzichtbare, vormen tezamen de stem die geschiet. De stem van God die iets daar stelt wat er tevoren niet was. Wonderlijk is dat. De stem die geschiedde. Die stem heeft een enorme kracht. Het geluid van die stem en de tekenen van die stem zijn doorgedrongen buiten de muren van de opperzaal waar ze zich bevonden. Het is druk in Jeruzalem. Maar het is of al die mensen door die windstroom, die zinnebeeldige windstroom, worden meegevoerd, meegeblazen naar één punt. Zoals in een bepaalde ruimte de bladeren van de bomen die afgevallen zijn, allemaal naar één hoek gedreven worden door de wind. Zo komen die mensen als voortgedreven. Ze voelen het zelf niet aan misschien, maar het geeft niet hoe ze het aanvoelen. Er is een onweerstaanbare kracht werkzaam in Jeruzalem. En daarom uit al die nauwe straatjes komen de mensen en roepen elkaar toe, wat is er aan de hand? Wat horen we? Wat is er te doen? Daarheen, daarheen. En zo gaan ze allen naar de plaats waar de discipelen zijn. En ze worden beroerd. Want als ze daar aankomen, dan horen ze daar die ongeleerde mensen, die waarschijnlijk nooit geen studie van de talen hadden gemaakt. Die horen ze daar spreken in de taal die ze gewend waren te spreken in het land waar ze vandaan kwamen. De meeste Joden konden waarschijnlijk wel Aramees spreken, maar in de vreemde spraken zij de taal van hun land, van het land waar ze woonden. En nu horen ze eigenlijk in zijn eigen taal spreken. Daarom ontzetten ze zich, er komt beweging en ze zeggen, zijn niet alle die mensen die daar spreken Galileërs? Dat waren toch, dat zijn toch gewone mensen, vissersmensen. Hoe kunnen ze dan zo spreken in onze eigen taal? En dan krijg je die opsomming van al die streken en plaatsen waar ze vandaan kwamen. Waar ongetwijfeld staat er trouwens ook Joden en Jodengenoten. Dus heidenen bij waren die tot het Jodendom waren bekeerd. Als je het allemaal leest, ik heb het pas toch stilgestaan bij Elam. Tot hiertoe is Elam of Moab's oordeel. Daar lag al reeds in geprofeteerd, Elam. Hoe de Heere de gevangenis van die Elamieten wendde. Zo, dat gebeurt hier ook. En dan lees je in het woord de tekst. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig. Verwarring. Een mens is zo'n ontzettend klein schepseltje. Als er iets gebeurt wat buiten zijn normale denkpatroon en wereldje gebeurt, dan weet hij het opeens niet meer. Dan weet hij het niet meer. Stel voor dat je opeens iets ziet wat je nog nooit gezien hebt, of iets hoort wat je nog nooit van gehoord hebt, waarvan je het bestaan niet vermoedde. Dan grijpt verbazing de mens aan. Hier staat er en zij ontzetten zich allen. Want het waren allemaal mensen die leefden of geleefd hadden onder het woord van God. Onder het woord van God. En toch bij al die mensen die nog niet lang geleden hebben geroepen, kruist hem, kruist hem, is er een dodigheid. Want de letter dood, die slaat de mens dood en de geest alleen maakt levend. O, al die mensen die daar op de been zijn, de goeien en de kwaaien zou je zeggen, de godvrezende die nog naar de letter van de wet proberen te wandelen en rekening houden met God, en de mensen die het zo nauw niet nemen, ze raken allemaal in verwarring. Er is iets van het vuur dat begint te zengen. En van de windkracht die ze begint over te buigen. Zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig. Is niet te begrijpen? Is niet te begrijpen wat hier gebeurt? Want vooral bij de mens die leeft onder het woord zijn er toch wel eens indrukken geweest. Soms in de tijd van zijn jeugd. En van zijn opgroeien. De Heilige Geest is toch uitgestort en die werkt toch ook door middel van het woord in de gemeente. En als er dan iets gebeurt dat buiten mijn gedachten ligt, dan kan de schrik en de ontzetting mij aangrijpen. Zoals die man die daar ergens opgesloten zat in een van de Indische eilanden, in een soort hut, een paalhut. In een lijkenhuis, daar lagen enkele doden die de andere dag begraven of verbrand zouden worden. Een benauwde plaats, voorwaar. Alleen in de punt van het dak zat een opening. En toen opeens zag hij bij het heel schaarse licht, zag hij dat een van die lijken begon te bewegen. En krampachtige bewegingen begon te maken. De man werd zo vreselijk bang dat hij kroop tegen het latwerk op totdat hij zijn hoofd door de opening wrong van dat huisje. Zo schrok hij. Die dode was niet echt levend. Maar door bepaalde medicamenten en kruiden die hem waren toegediend, begonnen de spieren van zijn lichaam nog wat na te werken. Maar dat is nou maar een klein beeld. Wat is een mens toch een schrikachtig benauwd schepseltje. Als de doodsangst hem aangrijpt. Nou, hier ligt het dan wel op een iets ander vlak. Maar toch de wortel. De wortel. De mens heeft een tijd gekend in paradijs dat hij geen angst kende. Hij behoefde ook geen angst te kennen. Want als het goed is tussen God en onze ziel, als er geen zonde en als er geen dood is, en als er geen schuldregister is, waar moet je dan bang voor zijn? Trouwens, dan is er ook niets wat ons spreekt van onrust en wanhoop. Dan zijn de dieren ook niet boos en woest. Dan zal de zee ons ook niet wegspoelen. Dan zullen de orkanen ons niet verdelgen. Want waar de Heere is, waar geen zonde is, waar gerechtigheid is, waar het beeld van God is, daar is toch van dat alles niets te duchten. Daar is toch harmonie. Daar hoeft de mens toch niet wanhopig te proberen om dapper te zijn. Dat is daar gewoon niet aanwezig. Maar waar zondaren zijn, waar gevallen schepselen zijn, waar de gebrokenheid is van ons leven en van ons hart, daar staan wij open voor ontzetting en twijfelmoedigheid. Dat wil zeggen, ik weet het niet meer. Des te sterker mens zijn kinderen als wij leven onder het woord van God. En we hebben gehoord in onze kindertijd reeds en thuis aan tafel onder het lezen en op de catechisatie in de kerk, dat er een levende God is, die sterker is dan alle schepselen. O, wat kan er dan opeens een ontzetting zijn en een twijfelmoedigheid? Een twijfelmoedigheid. Het niet meer weten. Want dan komt als het ware de Heere God zo dichtbij. Dat kan ook zijn in de vorm van mensen die door de Heilige Geest vervuld werden of worden. Daardoor kan het ook al zijn. Menig mens is ontzet geweest en twijfelmoedig als Gods geest een arme zondaar in één ogenblik vervulde en hem uittilde boven het verdriet en de smart. Wat kan? Dat alle mensen eromheen staan en erbij staan met weeklacht en geschrei. Vanwege het vreselijke lot waardoor een mens getroffen is. En dat hij in een ogenblik zulke mens God gaat prijzen en groot maken. Dat het goed is wat de Heere doet. En dat het trouw is en recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in gans heelal geen berg. Ja, daar kan ook een mens aangegrepen worden. Als die dat aanschouwt. Omdat die voelt, dat is niet normaal naar onze mensenbegrippen. normaal zou zijn om de vuisten te ballen en tegen de hemel en God uit te schelden, God te vloeken. Dat zou normaal zijn, krachtens onze menselijke natuur. O, wat is menig mens twijfelmoedig geworden en ontzet als hij zag hoe Gods kinderen met blijdschap hebben gezongen tot in de allerdiepste nood van de pijn en de smart op brandstapels. Hoe ze hebben gezongen totdat ze hun ziel van zich hebben gelaten. Ja, want dat valt buiten ons kleine kringetje. Wat is er een verbijstering geweest als Gods geest de liefde in het hart deed leven. Vijanden werden opgeraapt en met tedere zorg omringd. Vervolgers werd een beker koud water toegereikt en aangereikt. Ja, zo is de kracht, de werkelijke kracht van de Heilige Geest openbaar geworden. En waar die kracht van de Heilige Geest openbaar komt, ook in mensen. Daar zijn er ogenblikken, dat houdt niet aan meestal. Want we zijn op de aarde. Maar er kunnen ogenblikken zijn dat het voelbaar en tastbaar is. En dat de mens buiten God als het ware, of die dat mist, dat hij ervan terugdeinst. Aan de ene kant wordt hij erdoor aangetrokken. Hij wil het graag horen. Hij wil het graag zien. En aan de andere kant deinst hij ervoor terug. Omdat het hem vreemd is. Hij kan het niet begrijpen. O, denk erom. Wat heeft God dat ook menigmaal willen gebruiken? Paulus, toen die Elimas die bar Jezus tegenbleef spreken, altijd maar door tegenspreken, omdat zijn tovenaarsmacht begon te tamen. Maar op een gegeven moment hield Paulus de ogen op hem gericht en zeide dat hij een samenknoopsel van ongerechtigheid was. En dat hij op moest houden met tegen de Heilige Geest te spreken. En omdat je dat gedaan hebt, zegt hij, zal de Heere, zal je geslagen worden met blindheid voor een tijd. En terstond was hij blind. En hij tastte met de handen om hulp wie hem naar huis wilde brengen. En toen de stadhouder Sergius Paulus dat zag, geloofde hij. Zo kan God allerlei dingen gebruiken, wij niet. Wij zijn misbruikers. Maar God kan allerlei dingen gebruiken om de zaak door elkaar te schudden. Om de zaak door elkaar. En dat doet de Heer ook. Denk niet dat je zo makkelijk van de Heere God afkomt. Denk niet dat je zomaar overal een schop tegen kunt geven. Denk niet dat je je hele leven zomaar in een dode vorm ongestoord door kan blijven leven. Want waar de Heere komt en die heeft gezegd zijn geest uitgestort op alle vlees, dat wil niet zeggen dat alle vlees behouden zal worden. Maar het wil wel zeggen dat God schudden zal, dat er beweging zal komen. Dat de mens niet moet denken dat het allemaal maar vanzelf is of vanzelf gaat. Of dat hij zo in die sleur van zijn leven zo zoetjes aan maar door kan en mag gaan, totdat hij verloren of in de hemel is. Nee. Nee, die geest. O ja, daarom kan het zondaarshart wel eens zeer terneergeslagen zijn en verdrietig. Wanneer het bemerkt eigen geesteloosheid en biddeloosheid. En als dan de herinnering er is, zal gedenken hoe voor deze wij de Heere hebben geprezen. O, dan kan er wel eens, ja, een droefenis zijn. En in het verborgene een verlangen. O, Heilige Geest. Ze durven daarin ook weer niet te ver te gaan, omdat ze dan net doen alsof God de schuld is, alsof hij zijn Heilige Geest niet zou hebben uitgestort. Want ze voelen wel, het zijn de zonden die een scheiding maken tussen de Heeren en tussen onze zielen. Maar nochtans, hij kan alleen maar, die geest kan alleen maar de dorre aarde verheugen en de onvruchtbare zegenen en de eenzame troosten. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, want ze zien, er is iets van God, er is iets van God bij. Dat is niet zomaar. Ja, er was bij Job ook iets van God toen hij daar alles kwijt was en zei, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Iets van God bij toen die man de boodschap kreeg dat zijn enige uit het leven was weggerukt. Die zijn oog en zijn hand en zijn voet was. Toen die zei, de alleen wijze God zij de eer en de dankzegging tot in der eeuwigheid. Er is iets van God bij omdat de mensen voelen, de discipelen hebben het niet over hun eigen. Die hebben het niet over hun eigen. Maar die staan daar de werken Gods groot te maken, spontaan. Ze zeggen niet, wat zullen we nou eens zingen? Wat zullen we nu eens zeggen? Ze halen niet een boekje uit hun zak, om eens een stukje voor te lezen. Want stel je voor dat we wat vergeten. Oh nee. Er is iets van die echte spontaniteit van de Heilige Geest. Het is geen maakwerk, maar het wordt geboren. En daarom, al zouden wij misschien zonder de Geest zeggen, wat is dat voor een toestand? Daar staat er een te preken en daar staat er een te preken. Maar één ding voelen de omstanders aan, dit is waarachtig, dit is echt zoals ze daar, misschien wel met hun handen omhoog naar de hemel, God prijzen, de Vader van de Heer Jezus Christus, dat hij zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. En dat hij nu vervult zijn belofte die hij uitgesproken had. Ik zal u een andere trooster zenden, die zal u in alle waarheid leiden. O, wat is dat groot, mensen, ik weet het wel. De Heer kan ook op andere wijze spreken. De Heer kan spreken ook in oordelen. En dat het toch de bedoeling van God is om wakker te maken, om wakker te schudden. Maar we mogen het tegen onszelf en tegen elkander wel zeggen. We zijn nog op deze aarde. Je moet niet denken dat je kunt doen wat je wilt. En dat je zomaar door kunt sudderen. Nee. Want onverwacht stelt de Heer het teken en spitse pilaren in het midden. In dood en in leven. In voorspoed en in tegenspoed. En hij schudt zondaren heen en weder. O, dat gebeurde toen op grote wijze. Soms zette zich, ze werden twijfelmoedig. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. En ze zeggen tegen de een, tegen de ander. Wat wil toch dit zijn? Wat betekent dat nou? Wat is dat toch? Daar kunnen we niet omheen. Daar kunnen we niet omheen. We kunnen niet zeggen, nou, we gaan naar huis en we komen vanmiddag wel weer terug. Dat kan niet. Er is iets zo wonderlijks in. Het is alsof de geest tastbaar tegenwoordig is. Als dat ze hem voelen, alsof ze het zien, alsof ze in een net bijeengedreven worden. Wat wil toch dit zijn? Ja, er zijn meer dingen die wij niet begrijpen. Meer dingen. Dit begrijpen wij niet en zij begrijpen het ook niet. Maar ze zijn er wel over eens, het is wel wat. Het is wel wat. Het is niet zomaar. Die mensen zijn niet gek. Die mensen kijken wel helder uit hun ogen. Die mensen hebben niet iets voorbereid om eens even wat te gaan stichten op deze wereld. Daar zijn het typen niet voor. Nee, daar zijn het geen mensen voor. En dat ze daar nou zo door God worden neergezet, daar op het bordet zou je zeggen. Terwijl de mensen eromheen gegroepeerd staan en er komen er steeds meer. En ze zijn nog met niks bezig. Op het ogenblik zijn ze nog met niks bezig voor wat betreft evangeliseren of preken. God te prijzen, God verheerlijken, de grote werken Gods. Het is haast alsof ze geen oog voor al die mensen hebben. Straks worden ze gericht om te gaan spreken tot de scharen. Maar op dit ogenblik zijn ze met elkaar zo gelukkig omdat God het gedaan heeft. Wat is dat groot? Dat weet ik wel, het beeld is wel eens gebruikt. Als een stroom ontspringt, dan gaat het klaterend, schuimend en spetterend. Maar zodra de stroom haar bedding heeft gevonden of uitgeslepen, gaat ze steeds trager voort, hoe dichter bij de zee. Maar ze loopt wel. Dat beeld is wel eens gebruikt om het verschil aan te duiden tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de verdere voortgang. En dat geloof ik. Ik geloof dat dat ergens een goed beeld is. Wij moeten niet meedoen met die overspannen groeperingen, want dat is ook niet echt, ja, Pinksterfeest dit en dat en toen was nog eens goed. In de Bijbel zelf kun je het merken dat de stroom, hoe langer hoe meer, door de bedding van de gemeente gaat lopen. Dat is een heel opmerkelijke zaak. Heel opmerkelijk. Het is te veel om daar iets over te zeggen. Maar dat de mensen, de kerk soms zo bezeten is van de zending en zo, dat is niet naar de lijn van het Nieuwe Testament. Lijkt wel, maar het is niet zo. Dat is vaak een menselijke kracht. Menselijk spontaniteit en enthousiasme. Maar God heeft zijn gemeente gesteld. En die heeft die samen vergaderd. En daar zendt God ook wel stralen uit in deze wereld. Zeker wel. Denk aan de arbeid der apostelen. Maar overal waar dat evangelie kwam, daar kwam de gemeente van de levende God. Daar ging de stroom door de bedding heen lopen. Daarom kun je niet alles projecteren op nu. Je mag wel verlangen met heimwee, oh zeker wel, naar die rijke werkingen van Gods Heilige Geest. Maar niet op de manier alsof de Heilige Geest er nu niet meer is. Nee, dat niet. Hij is er wel. Wat wil toch dit zijn? God prijzen, dat zijn we niet gewend. Nee, daar kan ook een godvruchtige Jood moeilijk toe komen. Wel naar de vorm. Het is tijd om te bidden. Het is tijd om te danken. Het is tijd om te zingen. Het is tijd voor dit en tijd voor dat. Maar echt tijd voor God. Voor God. Uit God en tot God. O mensen, daar zal de eeuwigheid voor nodig wezen. Om de Heere eeuwig te loven en te prijzen. Maar hier is allemaal nog maar zo'n klein, klein beginseltje. Wat wil toch dit zijn? Toch goed dat ze het zeggen tegen elkaar. Toch goed. Toch goed als er een ogenblik in het leven komt dat de mens zo door elkaar gerammeld wordt. Letterlijk of figuurlijk. Dat hij het niet meer begrijpt. Wat is er nou aan de hand? Toch, mensen. Ach, dat nog niet gering, gooit dat niet zomaar weg. Als je in verwarring gebracht wordt, door te aanschouwen wat de Heere God rocht. Al kun je het nog geen naam geven, al weet je het niet te omschrijven. Kinderen, dat geldt voor jullie ook, jongelingen en jonge dochters. Wanneer je met het woord of de geest van God of het volk des Heeren in aanraking komt en de geest is er. En je zit misschien met verbazing te luisteren en je denkt, wat is dat nou, mijn vader of moeder? Gooi het niet naast je neer. Vraag je maar gerust af,
Wat wil toch dit zijn? Wat wil toch dit zijn? Want anderen, het is de duivel. Waar de Heere God begint beroering te brengen, daar is de duivel zo boos. En die hitst de mensen weer op. En de mensen, de goddelozen, die nemen het over en die gaan door en zeggen, spottende, ze zijn vol van zoete wijn. Nou, zoete wijn, dat was eigenlijk, ten eerste was het veel te vroeg. Ten tweede zat er in de zoete wijn zo weinig alcohol in, dat je mocht wel een emmer drinken om dronken te worden. Was hij nog niet dronken. Dus eigenlijk moet je het zo opvatten. Andere spottende zeiden, ze hebben te veel limonade gedronken. Dat spot, de schampere spot. Ze weten wel dat ze niet dronken zijn. Maar ze willen wat zeggen. Ze willen dat woord, nee, die gebeurtenissen, die lof Gods, die willen ze vernietigen. Die willen ze belachelijk maken. En daarom zeggen ze, te veel limonade gedronken. Dat moet je toch zien, toch niet meer normaal. Zo doet een gewoon mens toch niet. Voel je, waar de Heere God zijn voetstap zet, komt de duivel er direct bij en die probeert de zaak te vernietigen. Die probeert alles altijd belachelijk te maken. Die spot. Nou, dan ben je ver weg. Ik kan wel zeggen, zo is Adam, maar daarom is Adam ook ver weg. Dan ben je ver weg. Want de Heere zal spotten met de spotters. Misschien niet allemaal, maar misschien zijn er wel bij geweest die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Daar. Die tegen licht en beter weten in het bespottelijk hebben gemaakt. Dat is eigenlijk het ergste wat je doen kunt. Iets bespottelijk maken. Tenminste, als het iets van God is. Iets van de Heere. Als je ons bespottelijk maakt, dat is dan niet zo erg. Maar als je iets van de Heere God bespottelijk maakt, dan zeggen we, houd toch op. Kijk. Dan gaan we mee naar huis. Er is verwarring. Bij de een werkt de verwarring de vraag, wat wil toch dit zijn? De ander, die voelt die verwarring op hem afkomen, hij kan het niet plekken, hij kan het niet klein krijgen. En hij sluit zich af en hij spot. Ze hebben te veel limonade gedronken. Zie je? Daar zie je in principe de scheiding vallen. Nou is het alleen genade. Als we mogen zeggen, oh, vertel er eens wat meer van, wat is er toch aan de hand? Het is alleen genade. Maar vergeet niet, het zal eeuwig smarten en weedom als een mens zich verhardt. En in plaats van te bekennen, ik weet het niet meer, te gaan spotten en het evangelie van Gods genade te verachten. Ik hoop dat er niemand in zo'n oordeel wegvallen, maar dat wij allen door de Heilige Geest geleerd mogen worden uit de Heer Jezus Christus. Amen.